Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar de critici-tafel. Eens in de maand praat ik, Hans Smit, met een wisselend gezelschap, collega-recensenten over voorstellingen en over wat er zoal speelt in de theaterwereld. Dit is ons eerste seizoen. We horen heel graag wat je ervan vindt. Laat een reactie achter op theaterkrant.nl, door ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Welkom bij de critici-tafel vandaag vanuit de Schouwburg in Amsterdam met aan tafel Herrien Wensink van de Volkskrant, Simon van den Berg van Theaterkrant, Theatermaker, Parool, Sander Janssens van Theaterkrant en van het Parool. En mijn naam is Hans Smit. We zitten nog tijdens het theaterfestival dat afgelopen donderdag, vorige week donderdag, begon met de staat van het theater. Tjoki Benchikra kwam uit België met een jerrycan met water, bleek achteraf. Maar het had wel wat impact. Wie wilde iets over kwijt? Iedereen kijkt naar elkaar. Ik stond op het podium, ik wist wat er ging gebeuren. Ik wist dat er sprake was van water in plaats van benzine in die jerrycan. Maar de impact op de zaal, zoals die vanaf het podium te voelen was echt enorm.
Ja. Jullie vanuit de zaal zelf ook. Ja. Ik zat op de derde rij. Ja. Ik voelde wel een soort vlaag van milde paniek.
Ja, ben je zelf?
Nee, niet per se, maar wel om me heen. Mm-hmm. Ook achter mij echt mensen die echt aan het roepen waren. Nee. En ik was zelf in eerste instantie niet zozeer in paniek. Alleen je merkt wel dat zo'n sfeer wel
aanstekelijk
is. Verleidelijk om lekker mee te
hebben. Hadden we er ook zin in.
Ja. Oh ja, maar hij had het dus ook heel goed opgebouwd blijkbaar. Want ik merkte wel dat we met z'n allen, of althans dat gold wel voor mij, later hoorde ik ook veel mensen die dat helemaal niet hadden, maar werden meegevoerd in een soort revolutionair elan en in een besef van er moet iets gebeuren, actie, hoe naïef en romantisch dat misschien ook is hoor. En je allerlei vraagtekens bij kan stellen achteraf. Maar hij had echt een heel, vond ik wel, meeslepend betoog. Wat onvermijdelijk toch ook toewerkte naar dit moment of zo.
Hij wist het dramatisch wel op te bouwen. Hij ging ook iets warriger bijna praten. Ja. Alsof hij niet meer uit zijn woorden kwam.
Als
voorstelling was het best goed. Ja. Maar, Simon, jij.
Ja, nee, ik weet het gewoon niet zo goed. Ik was er, ik vond het eigenlijk allemaal wel geestig. En ik was er ook wel een beetje van in de war. Maar vooral van wat het dan teweeg brengt in de zaal. Ik vond eigenlijk, ik heb heel erg moeten nadenken over wat er aan het eind gebeurde. Want het dreigde dus zichzelf in brand te steken in navolging van Jan Palach. En
ik weet even
Tunesische naam niet meer. En toen kwam Jan-Joris Lamers uit de zaal en die zei, doe dat nou niet. Het werd op internet beschreven als razendentierend, maar dat was het helemaal niet. Het was juist heel zorgzaam. Ja. En ook van als het niet echt is het ook geen goede, is het ook een onsmakelijke grap. En hij nam hem dus mee af. En Joris Lamers is natuurlijk een van de grote mensen afbrengers van het Nederlands theater.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, ben je wel eens bij de Veren geweest?
Ja, ja, ja.
Nou ja, dat is dus dat is ook de hele tijd. Hij is degene die mensen erop duwt. Of als hij het er niet mee eens is, dan neemt hij zo gewoon mee af. Vanuit een soort idee over, een soort besef over hoe dat is om op het podium te staan. En ik weet dus niet zo goed. Nou ja, eigenlijk zat ik er achterover van na te denken of misschien Jan-Joris wel eigenlijk de enige was die totaal serieus nam wat er daar op het podium gebeurde. Dat is iets anders dan erin geloven. Ja. Maar dat hij ook dacht van hoe kom je daarna nog weg? Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje.
Ja.
Ik weet ook niet hoe het anders had moeten aflopen.
Het idee was dat Tjoki zich zou overgieten met water. Vervolgens de zaal zou vragen om een vuurtje en af zou gaan.
Druipend.
Het was niet zijn verwachting dat mensen in zouden grijpen, want dat vond ik dus eigenlijk wel goed. En ook zijn betoog onderstrepen juist, van als het erop aankomt, komen we echt wel in actie.
Ja, dat kan ik je niet zeggen, omdat ik dat niet weet.
Nee. Ik vroeg me af of dat inderdaad met de organisatie was besproken van tevoren.
Dat weet ik niet. Het zou kunnen, maar dat weet ik niet. Maar goed, maar even, want de actie zelf. Jan-Joris Lamers greep in. Maar wat vinden we van het gebruiken van een podium voor zo'n actie? Is dit nog theater of gaat dit te ver?
Nee? Natuurlijk, nee. Maar het is ook een beetje, ik zou er eerder andere problemen mee hebben, namelijk dat je iets appropriëert van mensen die daadwerkelijk zichzelf in de fik hebben gestoken voor iets waar ze op een heel andere manier persoonlijk door...
Tegen dictatoriale
precies, regimes. Of, en laten we niet vergeten dat hij één voorbeeld niet noemde. Is natuurlijk in Amsterdam heeft ook iemand zich in brand gestoken op de Dam na een uitgeprocedeerde asielzoeker. En dat zou ik gewoon helemaal vergeten. Want ja, dat is in het nieuws ook gebracht als een verwarde man.
Ja.
Dus daar heb ik dan eigenlijk meer moeite mee. Dat je dus zo'n... Dat je op een bepaalde manier parasiteert en dat je ook gebruik maakt van die soorten doos waar die zich ook weer even tegenkeert. Omdat je daarin bepaalde grenzen op kan zoeken van geloofwaardigheid. Maar ik ben er dus niet uit of wat ik daar nou van vind.
Ik vind het ook heel verwarrend. Ik heb ook inderdaad geen sluitende mening. Wat goed is, precies. En na afloop hoorde ik wel veel. En ik vroeg me af of dat een verschil was tussen makers en niet-makers. Ik hoorde heel veel boze makers. Die voelden zich echt zeer ten onrechte aangevallen. En dat ze het idee hadden dat ze zich moeten verdedigen. Dat ze krachteloos zijn. Dat ze te weinig ingrijpen in de maatschappij. Dat ze tot meer actie zouden moeten komen. En dat snap ik wel, die boosheid. Maar ik deelde dat zelf helemaal niet. En ik denk ook niet dat we het zo letterlijk moesten opvatten. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om je te laten gelden in de werkelijkheid. Of daar invloed op te hebben. En door het maken van kunst kan je ook heel veel. En dat laat hij natuurlijk ook uiteindelijk met die performance wel zien.
Ja, er was ook een columnist, Wijnbrand Schaap, die vond het humorloos, smakeloos. En die vond ook bovendien dat door...
Strafbaar.
Nou ja, inderdaad, want het risico bestaat dat een zaal in paniek raakt door zoiets.
Ja.
Kunst mag ook best tegen het enge aansturen, toch? Of er overheen gaan, of bang maken. Of
volgens mij is Wijbrands argument deels dat het geen theaterperformance was, maar een toespraak. Dus dat
de staat van het
theater. Ja. Toch?
Ja, ja. Je ziet toch überhaupt dat de staat van het theater meer die kant op beweegt.
Met Ola twee jaar
geleden.
Maar
ik zie dus eigenlijk meer het probleem dat die met die staat van het theater. Door dat door makers te laten doen. En dat je dus aan de ene kant vraagt om een soort rituele openingshandeling te verrichten. En aan de andere kant toch wel een soort statement te maken over het veld. Dat je de makers daar wel heel erg moeilijk mee maakt. En dat je dus iedereen de hele tijd een soort polarisatie opzoekt van binnen het veld, en dat gaat dan in de afgelopen periode steeds over engagement versus autonomie of versus larpolar. En dat is natuurlijk een soort schijntegenstelling.
Aha.
Ja.
En dus ik vond dat eigenlijk misschien wel in de eerste plaats een oproep tot een betere opening van het theaterfestival. Dat die staat dat gewoon dus dat zijn beste tijd gehad heeft. Niet alleen door dit, maar ook door de afgelopen jaren, waar toch dus de hele tijd. Of het moet een soort pep talk worden, dat we niet weten voor. Of de ene helft van het veld die zich afzet tegen de andere.
Ja, ze doen het nu niet altijd maken. Ik bedoel, Bas Heijn heeft het ook gedaan.
Dat vond ik ook een veel beter verhaal.
Je pleit voor dat soort.
Maar dat is wel een tijdje geleden, ja. Het lijkt wel alsof de laatste jaren vooral makers zijn.
En inderdaad. Heel vroeger waren het natuurlijk echt politici. Ja. Ik denk dat ik eigenlijk best wel benieuwd zijn naar de staat van het theater van Ingrid van
Engelshoven.
En die zou ook komen.
Ik denk,
gaat ook een goed verhaal.
Dus een pleidooi om de staat van het theater niet meer door makers te laten uitspreken. Of kiezen voor een heel andere vorm.
Een heel andere vorm die ik ook niet per se 1, 2, 3 paraat heb. Maar je zou kunnen zeggen, het zou goed zijn om toch de machthebbers hier te laten spreken tot het theaterveld. En je zou wel kunnen nadenken om dan een maker wel echt een soort openingshandeling of openingsritueel te laten
verrichten. Want je krijgt een rare spagaat.
Ja, toch?
En ook onmacht voel je erbij of zo. Dat ook Lot Vekemans vorig jaar natuurlijk al zei van alles is al gezegd. Wat ze ook weer herhaalde dit jaar.
Ja.
En wat dan? Nou ja, dan zijn we aangewezen op theater. Wat ook mooi is.
Ja, ze maakte er overigens een combinatie van theater. En was ze niet ook een soort monoloog uitspreken vorig jaar, weet ik nog.
Lot, ja.
Ja.
Dat is waar, dus dat is ook weer een performance.
Ja, dat is
een
performance. En dat muntje wat iedereen kreeg, toonde grote moed.
Ja.
Dat vond ik wel een mooi gebaar.
Ja.
Maar ja, zit in je portemonnee op een gegeven moment kwijt.
Ja. Goed, nou, wat ik zo sterk vond, ik was er niet bij, maar ik heb gelezen wat er over gezegd is. Om even iets er tegenover te stellen, bij de staat van de theatertekst afgelopen dinsdag. Door Nathan Vecht, dat hij iets heel concreets voorstelt.
Ja.
En volgens mij is dat ook een beetje wat er dan in deze vorm van de staat van het theater ook mist.
Klopt, ja.
Nathan Vecht stelt voor om gewoon één biesgezelschap aan te wijzen.
Ja.
die als kerntaak krijgt het produceren van nieuwe theaterteksten.
Ja. Ja.
Het is, je kan het ermee eens zijn of niet, maar het is een super concreet voorstel.
Ja.
En dat is ook een beetje wat mij een beetje... wat ik een beetje problematisch vind aan de staat van het theater, is dat het eigenlijk in een andere verpakking weer een soortgelijke oproep is, die eigenlijk niet iets concreets voorstelt.
Nee. Ja.
Maar goed, als je dan dus inderdaad zo'n oproep doet, ook als Nathan het doet, wat ik een mooie oplossing vind, maar hij heeft niet de macht om het te doen. Dus dan zou je toch graag op zo'n opening van het festival iemand willen die wel macht heeft om iets te doen. En dat dan ook daar...
Ja. Dat er meteen consequenties aan verbonden.
Ja, bovendien. Ja. Nou ja, zoals Ivo van Hoven, even los van of we het daarmee eens zijn met wat hij daar 10 jaar geleden, 12 jaar geleden...
Wat hij nu in de praktijk aan het brengen is.
Even over Nathan, want hij had de opzet van een aantal brieven aan een collega schrijver.
Ja, brief aan een jonge toneelschrijver.
En dan een mailtje aan het Fonds Podiumkunst. Ja. Maar het Fonds Podiumkunst, dat gaat niet over de businessgezelschappen.
Was het aan het fonds?
Ja.
Oké. Dat moet je dan net weer weten, maar doorgestuurd worden. Ja. Waar je moet zijn.
Ja, precies. Ja. Maar er wel een heel concreet...
Ja. Ik vond het ook een goed idee. Ja. Ja. Ja.
En een mooie toespraak. Ja. En geestig en leuk.
Ja. Ja. Ja.
Goed, zoveel gezegd over de staat van het theater. Dus een andere opzet zou mooi zijn. Denk er een jaar over na. Volgend jaar is het totaal anders.
Kom met een concreet voorstel.
Ja, kom met een concreet voorstel. Verder, we zijn bezig met het theaterfestival. Het is in volle gang. De volledige juryselectie. Ik kijk even naar Sander Janssens, want jij bent lid van de jury. Wordt gespeeld. Dat is vrij bijzonder. Dat is al jaren niet gebeurd volgens mij. Wat vinden we van de selectie? Ja? Vind je het erg als de taal?
Nee,
ik vind het een hele goede selectie. Ja, echt, ik was echt zo enthousiast als ik in jaren niet geweest ben eigenlijk. Zelfs over de dingen die ik zelf vreselijk vind. Maar ik vond het een hele gedurfde...
Dat is het woord dat ik wilde gebruiken.
Gedurfde selectie, gewoon keihard voor Laar voor Laar durven gaan.
Ja. En welke voorstelling heb je
dan? Nou, dan Conversations at the End of Platina, die ik heel erg mooi vond. De NRC schreef volgens mij een regenboogkeuze. Ja. Dat vind ik ook wel goed gezegd. Je ziet in die zin misschien niet per se heel veel samenhang, maar het laat wel gewoon het hele spectrum zien. Van super documentair realistisch midden in de maatschappij, zoals Para, misschien The Nation en White Male Privilege van Hoendeman, tot heel onthecht, universeel, existentieel, zeer poëtisch, kunstzinnig theater. En dat is wel heel verheugend.
Ja, het is interessant, want in de jury zitten ook een aantal theaterprogrammeurs. En die zijn natuurlijk heel erg gewend om selecties te maken op basis van welk verhaal ze willen vertellen.
Thematisch.
Maar, ja, precies. Ja. Maar met zo'n juryselectie ben je daar eigenlijk niet mee bezig. Je selecteert gewoon 11 voorstellingen. En naar de hand kun je wel bedenken of het een verhaal vertelt of wat het vertelt. Maar het is wel een hele andere ingang.
Je hebt gewoon de meest belangwekkende en de interessantste.
Is het een verhaal? Heb je zelf het idee dat er een lijn in het onderwerp is? Of vind je die regenboog wel een mooi beeld?
Ja, ik vind het wel een mooi beeld. Ja, in ieder geval. Ja, ik heb niet het gevoel dat we vanuit één overkoepelend verhaal een juryselectie hebben samengesteld.
Nee. Simon?
Nee, maar dan kijk je toch naar de voorstellingen van het jaar die je hebt gekozen. En dan ga je toch een beetje hinein interpreteren.
En je ziet natuurlijk wel trends erin terug. Inderdaad. Ook zoals Bright Side of Life. Dat een jongen die zelf die achtergrond heeft natuurlijk een voorstelling maakt over vluchten en migratie.
Ja.
En inderdaad de krantenkoppentoneel, even heel oneerbiedig gezegd.
Woody Poes bijvoorbeeld.
Woody Poes doet een soort poging. Dat vond ik zelf wat minder geslaagd. Maar White Male Privilege bijvoorbeeld vind ik wel een goed voorbeeld van een heel actueel debat. Heel mooi theatraal vormgeven. En ook weer de poging, juist weer als reactie daarop misschien, van makers zoals Oerland. Die weer zich helemaal terugtrekken juist in het domein van de kunst. En dat weer helemaal gaan van binnenuit gaan exploreren. En op zijn kop zetten en opnieuw willen uitvinden. Ja.
Dan moeten we het even hebben over Jan Faberen, denk ik.
Ja.
Of niet?
Ja,
ja, dan moet het even.
Ja. Voor zover we er natuurlijk veel zinnigs over kunnen zeggen.
Ja. Ja, het verhaal is dat hij wordt beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Ja.
Dat was natuurlijk al achter de schermen, hoorde je dat natuurlijk al jaren. En wat er vandaag is gebeurd is dat in recto verso 20 oud-dansers en oud-stagiairs een brief hebben gepubliceerd waarin ze hem ook daadwerkelijk beschuldigen en een paar dingen wat concreter maken. Nog steeds niet echt heel erg concreet, vond ik.
Nou.
Een aantal dingen wel en ook wel heel ernstig hoor.
Nachtelijke fotosessies,
Ja, dat
drank en drugs en stolken met bellen. En, ja. En nog steeds, we weten natuurlijk niet of dit allemaal waar is. Want dat moeten we er wel echt bij zeggen, ja. Vind ik.
Ja.
Maar als het dat is, is het natuurlijk zeer ernstig. En, ja. En ook een soort, we hadden het er net al even over voordat we live waren. Maar dat zo'n soort sectarische situatie waarin één kunstenaar aan het hoofd staat en wordt vereerd.
Ja,
en,
ja. Ja. Ja, een ongelijke verhouding.
Precies, maar ook gewoon ongestraft, bij wijze van spreken, alles kan doen. En niet wordt gecorrigeerd door een instelling, nee. door een... Nou ja, dat is zorgelijk.
Ik proef nu, ik heb natuurlijk een fanatiek op Facebook gezeten vanochtend. Een hele echte sfeer van mensen die erop reageren van dit zat er aan te komen. Maar dat is ook best wel een heftige zaak, dat iedereen op die manier reageert.
Je bedoelt...
Dat men het al wist.
Ja, mensen die al hebben. Ja, dit zat er aan te komen. Is volgens mij
in de kunst, dat bedoel je niet.
Nee, ik bedoel specifiek dit geval met Groep Blijnen, met Jan Fabre. Dat ik het gevoel heb dat de overheersende reactie is van de meeste mensen. Ze zijn niet zozeer geschokt, dus dat ze zeggen, nou... Dat had eraan te komen dat deze onthullingen
ook. Maar dat had je met die toneelschoolaffaire natuurlijk ook.
Ja.
En dat vind ik wel heel veelzeggend dat het gewoon dat we allemaal heel lang hebben gedacht. Het is zo, het voelt niet goed, maar het is blijkbaar hoe het is.
Ja.
En dat eigenlijk pas sinds MeToo het besef is doorgedrongen van we kunnen er iets tegen doen. We kunnen samen optrekken, we kiezen voor solidariteit. We gaan dit aanklagen, we gaan dit gedrag ter discussie stellen. En dat is natuurlijk wel een enorme winst.
Zeker.
Ja. Maar daardoor heb je inderdaad wel steeds... Ja, maar het was al zo. Ook eigenlijk hoe Jan Fabre zich verweert. Vroeger was dit nooit een probleem. Mm-hmm. En nu opeens heeft iedereen zo gevoelen. Ja, ja, ja. Maar het is gewoon dat we nu weten dat we het niet hoeven te pikken. Natuurlijk. Ja. Ik zeg we, want ik ben ook natuurlijk deel van de vrouwelijke...
Ja, anderzijds hoor je natuurlijk ook mensen die zeggen... Ja, maar het schiet nu wel door. Verhoudingen van destijds, die waren zoals ze waren. Er wordt nu gekeken met de bril van nu naar hoe situaties in het verleden soms waren. En die waren misschien wel geaccepteerd van twee kanten. Ja, ik weet het niet.
Nou ja, ik denk het eigenlijk niet.
Nee?
Tenminste, als ik dan ook wel, dan ga ik natuurlijk niet te diep op in, maar naar persoonlijke ervaringen kijk, denk ik dat die situaties geaccepteerd werden omdat het idee was dat er niks anders op zat. Precies, dat je gewoon daar anders overgeleverd moet of meer.
Ja. Ja. En ik denk, kijk, ik vind de afgelopen periode wat naar boven komt, de specifieke gevallen, die vind ik allemaal toch wel behoorlijk ernstig.
Ja.
En ook Jan Fabre, dit is ook niet recent, dit zijn dansers van de afgelopen 20 jaar, van 1998 tot nu, die de afscheid
hebben. Maar ik bagatelliseer dit zeker niet.
En ik denk dat er, volgens mij zijn er niet echt heel veel gevallen waarbij het echt over die... De vertrouwelijkheid ging, die wel tot bloeiende liefdesrelatie heeft geleid. Want dat is natuurlijk ook in heel veel gevallen gebeurd waarin er geen schade is geweest. Maar daar is eigenlijk niet, ik zie daar geen onterechte beschuldiging.
Nee.
Of heel weinig. Ja. Voor zover ik dat kan beoordelen. Maar wat er naar buiten is gekomen.
Dat is ook goed dat het naar buiten komt.
Ja. Ja.
En inderdaad, bij bijna alle gevallen was het ook zo dat je dat toch dat het al ergens rondzong.
Ja.
Of,
ja.
En dat waren toch altijd hele specifieke gevallen. Die dus blijkbaar binnen die normen die misschien vroeger iets losser waren, toch nog wel weer
over de
grens
waren.
Ja. Waar mensen zich gewoon niet goed bij voelden. Ja, dus ook 20 jaar geleden al niet.
Ja, precies.
Ja. Ja. Wat zal dit voor gevolgen hebben voor Jan Fabre? Kunnen we dat wel inschatten?
Vind ik heel moeilijk te zeggen. Ja. Er wordt ook onderzoek gedaan, toch? Door een commissie. Maar juist specifiek naar het Groep Blijn, dat was al aan de gang, de overheid.
Ik weet het niet precies. Ik weet wel dat er werd nu verwezen naar een onderzoek van de Universiteit Gent, dat voor de zomer uitkwam.
Dat was iets.
Vier vrouwen in de kunstensector.
Ja, en er was nog iets met een soort overheidsonderzoek, geloof ik, of zo, wat ik vanochtend las. Maar daar weet ik ook het fijne niet van. Ja.
Ik denk wel dat al die verhalen die nu naar buiten komen, gewoon nog iets specifieker moeten zijn. Wat ik nog een beetje miste, is toch echt een soort dossieropbouw van wie van die 20 vrouwen heeft nou precies waarmee te maken gehad. Omdat het bleef een beetje mooi geschetst beeld van hoe die organisatie in elkaar zit.
Mm-hmm.
En hoe die sfeer van macht en intimidatie werkt.
Ja.
Maar ik denk toch dat je daar heel specifiek in moet proberen te zijn, hoe moeilijk dat ook is.
Maar is dat iets wat wat geschikt is voor een open brief.
Nee, absoluut niet. Dus daarom zeg ik ook, volgens mij is daar
precies.
En dat kan ook journalistiek onderzoek zijn.
Ja, maar je kunt je natuurlijk wel afvragen of je niet eerst inderdaad aan detail alles moet uitspreken voordat je ermee naar buiten komt.
Maar zij vonden zelf, die briefschrijvers geloof ik, was het argument dat al die andere dingen, onderzoek dit, verbetering, zus en zo, belofte, bla bla bla, te lang duurde. En ze hadden zelf kennelijk al binnen de organisatie vaak aan de bel getrokken, maar dat werd dan volgens de briefschrijvers weggemoffeld. Dus hoog tijd. En de recente aanleiding was geloof ik dat hij dan inderdaad had gereageerd op een onderzoek.
Op dat onderzoek?
Ja, precies. En geschokt was geweest over wat al die vrouwen werd aangedaan. En dat...
40 jaar in de compagnie is het nooit gebeurd.
Ja, dat die hypocrisie aan het rond was. Van,
die krijg je dan heel hard in gezicht. Het theaterfestival is in volle gang. Fringe Festival natuurlijk hier in Amsterdam ook in volle gang. Ik moet bekennen, ik heb er niets van gezien. Wie wel?
Ik wel. Ja, 6 voorstellingen.
Vertel.
Nou, ik vind de Fringe altijd helemaal geweldig. Ja, ik ben echt verliefd op de Fringe. Dat wil ik gewoon even... En ik had een recensie geschreven maandag. En toen heeft de eindredactie een soort gemiddelde van die sterren genomen. En toen geconcludeerd dat ik het hele festival 3 sterren gaf. Dat is niet waar. Dat wil ik bij deze recht zetten. Het festival krijgt sowieso 5 sterren altijd. Juist ook omdat je 1 sterren voorstellingen ziet. Dus ik heb het ook een soort van, ik noemde het een soort theatertrauma's. Je kan daar echt de meest weerzinwekkende verschrikkelijke dingen tegenkomen. Dat is precies zo leuk. En goed ook.
Dat is eigen aan de Fringe.
Ja, dus ik ben echt, ik vind het altijd een heel... Het schijnt dat de inschrijving nu iets strenger is. Dat had ik niet per se begrepen.
Dat schreef Marijn in
de Of omdat er minder voorstellingen zijn, dat misschien de kwaliteit... Dat heb ik niet gemerkt, gelukkig. Ja. Maar
er zijn nog steeds 75, maar ruim 75 voorstellingen.
Ja. En het heeft een unieke taak en iets heel geks natuurlijk toe te voegen aan het landschap. Ja.
En jij verliefd op de Fringe, Sander?
Ja, ik ben wel fan van de Fringe. Ik ga wel elk jaar trouw een hoop shoppen uit de Fringe.
Aha. Ja. Ja. En wat ik wel grappig vind is dat festival dit jaar ook echt qua diversiteit heel goed aan het doen is.
Ja.
Dus dat er ook ineens een nieuw soort blikmakers open wordt getrokken met hele andere onderwerpen en heel veel queer esthetiek en... En
zwarte verhalen.
Ja, dus dat vond ik eigenlijk dat vind ik heel leuk. Maar ik heb zelf nog niks gezien. Ik ga zaterdag Dungeons and Dragons spelen met Sanne Vrij en Anne van de Wetering van Club Kwalt.
Oh,
met in een speciaal ingerichte theaterwereld. Daar ben ik natuurlijk extreem benieuwd naar.
Ik hoop nog iets voor mee te kunnen pikken.
We gaan het hebben over haar, heb ik gezien. En die was ook genomineerd voor die BNG Theatermakersprijs. Dat vond ik heel goed. Heel interessant duo ook. En heel slim om zo'n heel concrete ding, haar, kapsels, kroeshaar dan natuurlijk in dit geval.
Ja.
Als uitgangspunt te nemen om steeds verder uit te zoomen naar racisme en white privilege en culturele toe-eigening. Echt heel goed, heel geestig ook. Heel leuk gedaan.
In die selectie van die IBNG Theaterprijs staat er meer, diversiteit.
Ja.
Uiteindelijk Eline Arbo met het leiden van de jonge Werther.
Ja. Je trekt er een beetje een vies gezicht.
Nou, dat vind ik gemeen, want het is natuurlijk, je gunt dat Eline Arbo ook van harte. Maar dat is een beetje de klassieke keuze, vond ik het.
Ja.
Ook een klassiek stuk, wel een groot talent.
Mm-hmm.
Zo kort van de toneelschool, zo gedurfd, zo'n gebaar.
Ja.
Dat is natuurlijk wel indrukwekkend, dus ik gun het haar van harte. Mm-hmm. Ja.
Andere meningen hier?
Nee, ik gun het Eline Arbo ook. Ik vind het een hele goede voorstel.
Ja, ik vond dat prachtig.
Ja, ik vind het ook goed voor, maar ik heb de anderen niet gezien. Dus ik was daar ook heel nieuwsgierig naar. Ik ben eigenlijk nog dingen aan het inhalen. Want ik heb dus de afgelopen seizoen niet superveel gezien. Dus ik heb nog gisteravond even Revolutionary Road gezien.
Ja.
Eigenlijk.
Hoe vond je die?
Ja, dat vond ik uiteindelijk... daar zat gewoon één moment in dat me gewoon even heel diep raakte. En dat... Het is een bewerking van een boek van Richard Yates. En het is een stel wat gedurende een huwelijk wat gedurende de voorstelling disintegreert.
Mm-hmm.
Dus een beetje Virginia Woolf-achtig, maar alleen dan zijn die mensen 20 jaar jonger.
Ja.
En Jacob Derwig en Malou Gorter spelen de hele tijd alle personages.
De buren,
de vrienden.
Ja.
En Jacob Derwig speelt ook een gek. Een schizofrene buurman die af en toe op bezoek komt als hij uit het gesticht wordt losgelaten.
Ja.
En dat is dan het type gestoorde dat altijd de waarheid spreekt. En dat huwelijk dat fnuikt, want ze hebben allemaal plannen, maar zij raakt weer zwanger. En dan rommelen ze daar maar doorheen. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik heb een hoop... ik zeg de gek dat hij een hoop heeft om ongelukkig over te zijn. Maar ik ben om één ding bij dat ik niet dat kind ben.
Ach.
Ja. Wow.
dat raakte me heel diep. Ja. En nu weer eigenlijk. En omdat het, ja, ik ken die kinderen en ze zijn misschien eigenlijk allemaal niet dat soort kinderen. Dus nou, dat was even een hele, ja, hele mooie. En daarna wordt het ook weer een beetje lelijk. Een lelijke ruzie. Ja, ik vind het een beetje middelmatig af en toe. Maar daar wordt toch gewoon echt even heel knap iets aangeraakt. Wat ook alleen maar kan in die vorm.
Ja. Ja, ja, en dat alleen maar kan bijna door Jacob Derwig.
Ja, ook
zo.
Dat. Ja,
die heeft een fantastisch mooie rol. En daar zo uitstappen ook. En het zo inderdaad zo waar laten zijn. Ja. Zo echt.
Ja, Alejandra Thuis is een nominatie voor de Theodore.
Ja, volgens mij een hele mooie rol hoor. Ja. Ja, echt heel
ik vond ook de bewerking zelf heel goed. Ja. Van Jacob Derwig. Die heeft de romans
heel geserveerd.
Ja, heel sterke boekbewerking. Ja, dat heeft gezegd.
Dan denk ik dat we wel even vooruit kunnen gaan kijken ook. We zijn toch al een tijdje bezig. Het seizoen weer een beetje op stoom begint te komen. Vooruitkijken naar de zaken die er aan zitten te komen waarvan we zeggen, nou, daar kijk ik naar uit. Daar heb ik zin in. Sander.
Ik had de vraag van een beetje zien aan.
Zo voorspelbaar niet.
Nee, de voorstelling waar ik op dit moment erg naar uitkijk, die gaat begin oktober, 11 oktober in première of 12 oktober, Thuisloze van Theater Utrecht en Adelaide Rozen.
Ja.
Een bewerking van Personenkrets 3.0, ik weet niet precies, van Lars Noreen. Thibaut heeft er 3 jaar geleden volgens mij een soort Hades.
Ja.
Gereageerd, wat ik nog steeds een van de beste voorstellingen ooit vind.
Ja.
En volgens mij is dat ook de kracht. Een van zijn grootste krachten is gewoon zo'n kaleidoscopisch stuk met veel personages. Veel personages die lekker aan de onderkant van de maatschappij bungelen om dat te portretteren. Dus ik kijk er heel erg naar.
En dan die combinatie met Adelheid, die mensen die aan de onderkant van de maatschappij bungelen.
Dan hebben we op kortere termijn nog een klein leven hierbij toen op Amsterdam. Ida bedoel ik, sorry. Ik heb het boek gelezen. Ik vond het eigenlijk niet zo heel erg goed. Dus ik ben heel benieuwd wat dat wordt.
Ja, nou, we hadden het er net gelezen? Ook al. Ja, ik heb het ook gelezen. En voordat we live waren, hadden we het er ook al even over.
Ja.
Ik vond het ook niet zo'n heel goed boek. En Sander die munt toen de term boekverbeteringen. En ik vind dat Ivo daar de laatste jaren heel erg goed in is geworden.
Ja.
Want dat is ook zoals we natuurlijk met de Fountainhead en misschien ook wel van oude mensen de dingen die voorbij gaan. Dat natuurlijk in ieder geval met zijn dramaturgen, of misschien wel vooral zijn dramaturgen, in ieder geval de combinatie op de een of andere manier de ballast uit zo'n verhaal filteren.
Zelfs Couperus tot leven met.
Precies, en in die Fountainhead ook veel meer evenwicht in die personages weten te brengen, veel meer ontroering. Ze waren toch een beetje bordkarton en die werden echte mensen van vlees en bloed. En hier verwacht ik toch ook wel zeker ook omdat je het moet kiezen. Dat het boek is 1800 pagina's of zo. En het strekt zich uit over 40 jaar. En de ellende stapelt zich maar op. En ik vind Ivo en Jan ook in hun samenwerking ook meesters in de dosering. Daar zijn ze echt ontzettend goed in. Ik vond het inderdaad in de roman niet goed gedoseerd. Ik verwacht dat het hier de balans tussen hoop en vriendschap, die er wel echt wel in zit ook, en ellende en tragiek, uitzichtloze tragiek, dat die balans beter zal zijn.
Ja, boekverbetering. Laten we munten hem, deze prachtige term. Simon, jij over die voorstelling iets?
Ik vind het heel moeilijk om na te denken over het komende seizoen. Ik heb er gewoon niet zo in verdiept. En ik heb wel al in eerdere gremia een beetje een greep gedaan uit wat me interessant leek. Ik vind het interessant dat er nu 2 voorstellingen over Martin Luther King komen. Ja. Die natuurlijk 50 jaar geleden is vermoord. Ja. Dus er komt
bij de Krakeling onder andere.
Bij de Krakeling een jeugdvoorstelling over de jonge Martin Luther King. Dat lijkt me eigenlijk heel interessant.
Wanneer word je activist?
Precies. Waar komen die idealen vandaan?
Ja.
En dan heb je ook nog de Mountaintop. Volgens mij is dat een beetje een saaiig Amerikaans stuk over de laatste avond. De laatste avond van Martin Luther King. Maar toch eigenlijk heel goed dat gedaan wordt.
Ja.
En mooie rollen volgens mij. Dus daar ben ik eigenlijk toch
ik
wel heel nieuwsgierig
naar. Ik ga een dubbel interview doen met die 2 mannen.
Ja. Leuk. Ja. En ik ben dus stiekem eigenlijk heel benieuwd naar Judas.
Van
Jan Dusburg en Sophie Cassis. Naar de boek van Astrid Holleder. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je dat... Het is een cast met alleen maar vrouwen. En dat je daar iets mee kan. Zo. Voor mij hebben ze daar voor zichzelf een soort uitdaging in gezocht. Maar dat, ik voel het ook een beetje als guilty pleasure.
Maar dat mag ook wel.
Ja.
En wat het komende seizoen nog gaat gebeuren is dat, en dat is een beetje een saai beleidsverhaal, maar de Raad van Cultuur gaat beslissen hoe het theaterbestel vanaf 2021 eruit gaat zien. Dus dat, dat vind ik eigenlijk ook wel spannend. En
heb je daar al een idee over? Wat het zou moeten gaan worden?
Ja, wat moet er gaan worden misschien wel, maar eigenlijk is het vooral wel spannend. We hadden 4 jaar geleden ook zo'n periode, toen hadden we de agenda. Die maandelijkse bijeenkomsten waarin het veld zelf een beetje over zichzelf kon nadenken en praten. En we zitten weer in die periode. Ja. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk. Dat ze weer echt...
Gaat het ook weer structureel georganiseerd worden? Zo?
Dat hoop ik.
Ja. Goeie vraag. Goed idee.
Maar bijvoorbeeld zo'n plan als wat Nathan dan voorstelt, dat is eigenlijk is dat nu precies op tijd.
Ja.
Om daar serieus over na te denken. En nou ja, dan moet ik toch ook even meteen reclame maken voor het plan dat wij daarin ook hebben. Ik wil natuurlijk heel graag dat er vanaf 2021 weer structureel plek komt voor erfgoed en reflectie in het podium. Dus we zitten nu ook hier in de ontmoetingsplek theatergeheugen op in ITA. En vanuit het idee dat we als, heel erg graag als netwerk met een aantal instellingjes weer dat op poten willen zetten. En dat we gewoon al begonnen zijn. Dus dat we in ieder geval hier plek hebben om te ontmoeten en te discussiëren zoals we nu ook doen. Dus dit is wat het moet zijn.
Het geheugen van het theater.
Ander goed initiatief. Jullie kritiek op toneelteksten.
Ja.
Dat vind ik echt heel tof.
Deze
dat bestaat.
Ja, dat is natuurlijk iets wat helemaal niet bestaat in Nederland. Dus er worden natuurlijk oneindig veel toneelstukken geschreven. Waarschijnlijk iets van 500 per jaar. Dus niet per se affe stukken, maar gewoon teksten voor toneel. En die krijgen in de krantenrecensies over voorstellingen waar ze oren op voeren. Meestal 2 regels, zo niet minder. Terwijl dat toch, of in ieder geval een aantal ervan, dat zijn toch gewoon eigenstandige kunstwerken. Dus het leek me eigenlijk heel interessant en ook goed voor de toneelschrijver in Nederland. Als die reflectie wat serieus wordt aangepakt.
Ja.
En daar zijn we nu mee begonnen.
Ja, zou er anderzijds in recensies ook meer aandacht moeten worden besteed? Meer regels dan die 2 aan de tekst?
Ja, je moet kiezen natuurlijk. Ja, en het is zo'n totaalkunstwerk. Ja. Dus er zijn altijd...
Ik probeer wel, als je naar een voorstelling gaat die door een jonge toneelschrijver, als het een nieuwe tekst is, dan is dat wel een vrij logische ingang. Precies. Om daar in je recensie wel wat regels aan
te schrijven.
Zeker. 2, 3, 2, 3. Dat laat het op.
Dan zit je vaak wel aan de 300 woorden die je hebt.
Nou ja, maar bijvoorbeeld zo'n Romeo en Julia van Oostpol, waar we het volgens mij een andere podcast ook wel over hadden. Dat was natuurlijk zo'n opvallende, bizarre bewerking, dat je daar dan wel even een tijdje...
Dat kom je bijna niet aan.
Nee, precies. Dat is ook leuk. Dat valt dan ook enorm op of zo. Soms dan gaan denk ik alle elementen van een voorstelling zo mooi samen, dat je eigenlijk niet zo goed meer weet. Is het nou de goede tekst of de fantastische regie of wordt het gewoon heel mooi gespeeld? En dat zijn natuurlijk allemaal radartjes. Dan vind ik het moeilijk om apart die tekst te onderscheiden. Maar heel soms is het natuurlijk gewoon evident.
Maar die Romeo en Julia is daar wel een goed voorbeeld van. Omdat je hoeft eigenlijk Romeo en Julia niet uit te leggen.
Nee,
dus je kan het dan ook hebben over de tekst. Als het een nieuw stuk is, dan moet je eigenlijk al het verhaal uitleggen in de bronnen. Ja. Dan kun je het eigenlijk niet eens meer hebben over wat is dat voor tekst.
Nee, precies.
En ik vind het ook heel moeilijk. Het is ook niet iets wat ik ga doen of zo. Maar het is meer, ik probeer ook voor mezelf meer woorden te genereren om over teksten te praten.
Ik vind het ook moeilijk om toneelteksten te lezen.
Ja, precies. Zeker. Wie zijn de recensenten overigens? Zijn dat ook toneelschrijvers?
Ja, voor een deel wel. Het gaat niet alleen over Nederlandse teksten. We kijken natuurlijk wel naar teksten, nieuwe teksten die nu worden opgevoerd. Anna van Weringen heeft Als Vrouwen Vrienden Zijn. Tjerd Bischoff schrijft Gas. En Stijn Leven Leeft ook een nieuwe tekst. Dus dat soort teksten worden besproken. En die worden dan vaak besproken door dramaturgen zoals Herman Jans of Joris van der Meer van Theater Utrecht. Jasmijn van Wijnen, jonge dramaturg die master theaterwetenschap doet. En we doen buitenlandse teksten. Dus de teksten die in Duitsland nu opvallen, zoals Amsterdam van Jael Ronen. Die wordt dan ook besproken, of ook Harry Potter en
Cursed Child.
Het heeft de Tony Award gewonnen voor Best New Play, dus dat moeten we toch in Nederland even weten. Wat is dat? We gaan het waarschijnlijk niet opvoeren, denk ik, maar het is toch wel goed om te weten wat dat nou voor stuk is.
Ja, het is natuurlijk een prachtige platform ook voor mensen die Nederlands theater willen, Nederlandse stukken willen gaan spelen. Om te zien wat het allemaal is.
Ja, het is maar het is niet iets dat we kunnen niet uitputtend zijn. We hebben nu ruimte voor, denk ik, 50 kritieken per jaar.
Dus elke week 1 is dat ongeveer het streven?
Dat is ongeveer het doel, ja. Dus dat is scratching the surface nog steeds.
Ja. Ja.
Maar goed, we moeten ergens beginnen.
En we moeten ergens eindigen. Ik wou er een punt achter zetten. Ik dank jullie wel voor deze kritische tafel. Sandy Janssens, Simon van den Berg en Henning Mietje.
En dat was het weer, de Critici Tafel van deze maand. Als je deze theaterpodcast waardeert, kun je een rating of review achterlaten in iTunes, zodat meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Ook is het misschien wel handig om je te abonneren, zodat je niet alleen eens in de maand deze Critici Tafel ontvangt, maar ook elke week een podcastrecensie van Luc de Groen en de Kritiek op Kritiek-serie van dramaturg Nuno Blijboom. Deze podcast is gemaakt door mij, Hans Smit, in samenwerking met theaterkant.nl en Theatermaker. Bijzondere dank aan Simon van den Berg, Luc de Groen en Nuno Blijboom. Tot de volgende keer.